Goedemorgen gemeente. Het is fijn om hier te mogen staan, om weer het woord van de Heere met u te mogen delen. En ik hoop van harte dat het ook bij u mag landen, dat de Heilige Geest vandaag mag werken in de gemeente. En dat de Heilige Geest zijn woord aan u uit mag leggen. Vandaag mag ik Romeinen 12 vers 3 met u bespreken. En het is mij een voorrecht om wederom het woord van de Heere aan u uit te mogen leggen. Ik zou graag beginnen met een kort gebed. Heilige Vader, wilt u vandaag met ons zijn? Wilt u mij helpen uw woord juist uit te leggen? Op de manier, Heren, zoals uw Heilige Geest het bedoeld heeft. Met inspiratie van de Heilige Geest. En zoals de apostelen het onder uw leiding hebben opgeschreven en hebben bedoeld. Heren, zo bid ik u ook dat ik vandaag duidelijk mag spreken. En dat ik uw woord zo begrijpelijk aan de mensen over mag brengen. Heren, wilt u ook de Heilige Geest in uw gemeente laten werken? En zo uw Heilige Geest in de harten van de mensen laten werken. En zo hen overtuigen van de waarheden van uw woord. Heren, wilt u mij gebruiken als uw middel? En zo uw gemeente laten groeien in levensheiliging. Dus in gelijkvormigheid aan uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Wilt u zo zich over ons allen ontfermen. Ik bid u het in Jezus' naam. Amen. Goed. Ik zal vandaag beginnen met Romeinen hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 8 aan u voor te lezen. Als willen wij vandaag alleen Romeinen 12, vers 3 met diepgang behandelen. Ik zal dan eerst de delen van de preken van enkele maanden geleden voor u herhalen. De relevante delen, Romeinen 12, hoofdstuk 1 en Romeinen 12, hoofdstuk 2, waren toen de onderwerpen van de preken. Deze preek van vandaag bouwt namelijk voort op wat de apostel in Romeinen hoofdstuk 12 vers 1 en vers 2 heeft gezegd. Om dus het geheel te bevatten is het belangrijk dat we het bij elkaar nemen. Anders zouden we zaken kunnen missen. En tot slot zal ik nog even ingaan op het verband tussen vers 3 enerzijds en de versen 4 en 5 anderzijds. Om hem af te sluiten met enkele praktische instructies en een conclusie. Goed, dan nu eerst Romeinen hoofdstuk 12 vers 1 tot en met 8. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Amen. Dan nu eerst een korte herhaling van de preek van enige maanden geleden. Om te beginnen moet u weten dat de Romeinenbrief Paulus' meest volledige en duidelijke uitleg van het evangelie is. In de eerste 11 hoofdstukken van de Romeinenbrief legt Paulus de nadruk op het beschrijven van het evangelie. Terwijl Paulus vanaf hoofdstuk 12 vers 1 de nadruk legt op de reactie die het evangelie bij de gelovigen zou moeten bewerkstelligen. In Romeinen 12 vers 1 leest u ook een aansporing om u volkomen te wijden aan God en leven op het altaar. Een leven op het altaar is wat er van ons allen wordt verwacht. En het is een passende reactie op de genades van God. Levensheiliging is dus niet optioneel. U hoort een leven op het altaar te leiden. Om uw leven volkomen aan God te kunnen wijden, is het nodig dat u kunt onderscheiden wat de wil van God is. Indien u Gods wil immers niet kent, kunt u er immers ook geen uitvoering aan geven op de praktijkvloer van uw dagelijks leven. In vers 2 maakt de apostel ook duidelijk hoe de gelovige de wil van God kan kennen. Althans, op zekere hoogte. Ten eerste gebiedt de apostel ons om niet gelijkvormig te worden aan deze wereld. Oftewel, u moet u inspannen om weerstand te bieden tegen de krachten van deze wereld. Anders zult u niet gelijkvormig worden aan Christus. Niet groeien in gelijkvormigheid, zou ik moeten zeggen. Ten tweede gebiedt de apostel ons om veranderd te worden door de vernieuwing van uw gezindheid. Oftewel, uw manier van denken moet worden vernieuwd opdat u veranderd wordt. Dit houdt in dat u erop moet vertrouwen dat hij die een goed werk in u begonnen is, dat zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Maar ook dat u uw levensheiliging niet passief of gelaten af mag wachten, maar actief die na te streven. Wellicht herinnert u zich nog de termen passief en actief in deze context van de preken van enige tijd geleden. Kort samengevat, waarmee het passieve aspect van levensheiliging het vertrouwen op God bedoelt, en met het actieve aspect de inzet die u als gelovige dient te leveren. Uiteraard in afhankelijkheid van de Heere, met in het bijzonder de Heilige Geest die in u werkt. Zowel de bron als de kracht van deze verandering zijn namelijk van God afkomstig. Voor nu zal ik u voor een uitgebreide uitleg van de doctrine van levensheiliging moeten verwijzen naar eerdere preken. Daar heb ik het uitgebreider uitgelegd. En je zou eventueel terug kunnen kijken, mocht u dat willen, voor een uitgebreide uitleg van deze leer. Goed. Nou, zojuist heb ik vers 1 en 2 dus voor u samengevat. En dit was een boodschap die velen al enkele maanden geleden eerder gehoord hebben. Daarmee is ook een goede kans voor uzelf om na te gaan of u naar aanleiding van de twee voorgaande preken, of een van de preken van andere predikers, nu ook echt werk heeft gemaakt van uw levensheiliging. Heeft u daar iets mee gedaan? Met de boodschap, u heeft gehoord dat er ook een actief aspect aan zit. Dat uw levensheiliging actief dient na te streven en niet gelaten of passief af mag wachten. Heeft u nu bijvoorbeeld ook ernst van gemaakt om bepaalde zondes, die al langer in uw leven aanwezig zijn, met de hulp van God te overwinnen? Heeft u inmiddels de strijd aangebonden met wellicht kwaadsprekerij, hoogmoed, hebzucht, geldingsdrang, zonder gedachten van lust of misschien zelfs met pornografie? Ik hoop oprecht dat de prediking niet iets is wat u slechts op zondag hoort, maar geen uitwerking heeft in uw verdere leven gedurende de week. En als dat zo is, mag deze boodschap u wellicht wakker schudden. En wellicht twijfelde u wel, naar aanleiding van de vorige preken, aan de doctrine van levensheiliging. Dat kan, u kunt er natuurlijk aan twijfelen. Maar hebt u de doctrine nu onderzocht in de Bijbel? Heeft u de Bijbel onderzocht op de waarheden van de doctrine van levensheiliging? En heeft u wellicht hulp gezocht bij broers of zusters om het te onderzoeken of in betrouwbare systematische theologieën? Ik ergens aan twijfelen, dat kan. Maar het is wel belangrijk dat u dan ook onderzoekt of het waar is. En voor degenen die in de gemeente traag zijn geweest wat hun inzet betreft, heeft u zich naar aanleiding van de prediking, de Bijbelstudies en het gebed dan nu ook vuriger voor Gods gemeente ingezet dan u voorheen heeft gedaan? Maar misschien bent u wel iemand die denkt dat u de laatste bent die verdere levensheiliging nodig heeft. U denkt misschien dat u zo ver gegroeid bent in levensheiliging dat verdere levensheiliging voor u helemaal niet nodig is en wellicht zelfs niet meer mogelijk is. En mocht u dat denken, dan is de boodschap van vandaag in het bijzonder voor u bedoeld. En dan zal ik nu ook beginnen aan de uitleg van het vers van vandaag, Romeinen 12, vers 3. Als u de tekst erbij pakt, dan ziet u staan dat de apostel in vers 3 in het Nederlands begint met het woord want. En Paulus doet dit om in het bijzonder om vers 3 te verbinden met vers 1 en 2. In vers 1 wordt namelijk opgeroepen om als reactie op de genade van God uw leven volkomen aan God te wijden. En aan sluitend beschrijft Paulus in vers 2 dat u veranderd dient te worden door de vernieuwing van uw gezindheid, opdat u kunt onderscheiden wat de wil van God is. En met uw gezindheid wordt hier uw manier van denken of uw morele bewustzijn bedoeld. En vervolgens beschrijft de apostel in vers 3 een uiting van deze vernieuwde gezindheid. Namelijk het op een bescheiden manier denken over onszelf. De apostel beschrijft ons in vers 3 dus een gevolg van de verandering door de vernieuwing van uw gezindheid. De apostel vervolgt met de woorden: door de genade die mij gegeven is. Het is belangrijk dat u weet dat Paulus hier met de genade die aan hem gegeven is, primair zijn bediening als apostel bedoelt. De bediening die hem door God gegeven is. Paulus gebruikt het woord genade ook vaker op deze manier. Zoals bijvoorbeeld in 1 Korinthe hoofdstuk 3 vers 10 en Romeinen hoofdstuk 15 versen 15 en 16. U kunt Romeinen hoofdstuk 15, versen 15 en 16 het best even opzoeken. Enkele pagina's verder. Nou, Paulus zegt hier in hoofdstuk 15, versen 15 en 16 het volgende. Maar ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven, broeders, als om u hieraan te herinneren, vanwege de genade die mij door God gegeven is, om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het evangelie van God als een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest. U ziet hier dat Paulus ook in Romeinen hoofdstuk 15 vers 15... spreekt over een specifiek soort genade. Namelijk de genade om een dienaar van Jezus Christus voor de heidenen te mogen zijn. Met de genade die hem gegeven is, doet Paulus in Romeinen hoofdstuk 12 vers 3... maar ook in hoofdstuk 15, dus op zijn apostolische bediening. Paulus laat ons hier dus eigenlijk zien dat hij zijn status als apostel ook als een genade beschouwt. Het is belangrijk dat u dat beseft, want het vervolg van vers 3 moet wel in het licht worden gelezen van Paulus' verwijzing naar zijn status als apostel. En dat zal je duidelijk worden in het volgende gedeelte waar we nu naartoe gaan. De tweede zinsnede is ook de volgende. Zeg ik ieder onder u. Nou, u ziet dat de woorden zeg ik in uw HSV-vertaling midden in de zin staan. En dat is een prima vertaling. Ik wil er niets op aanmerken. Het is gewoon een correcte vertaling. Het is echter wel nuttig voor u om te weten dat in het Grieks er één woord ten grondslag ligt aan deze Nederlandse woorden zeg ik. En het Griekse woord niet midden in de zin staat, maar aan het begin van de zin. Dat is ook het allereerste woord van dit vers. Ook staan de woorden zeg ik parallel aan de woorden ik roep u ertoe op in vers 1. Waar sprake is van een duidelijke aansporing. Zoals ik in de vorige preek heb uitgelegd. Als we daarnaast opmerken dat Paulus door het gebruik van de woorden door de genade die mij gegeven is verwijst naar zijn status als apostel, wordt duidelijk dat Paulus met de woorden zeg ik niet iets vrijblijvends tegen u zegt, met de autoriteit van de apostel een gezaghebbend verzoek aan u doet. En u kunt het enigszins beschouwen alsof een soort werkgever een verzoek doet aan een werknemer. Stel zich maar voor, een werkgever verzoekt een werknemer naar zijn kantoor te komen. Dat is geen vrijblijvend verzoek. De werknemer wordt gewoon geacht te komen. Hij kan het verzoek niet weigeren of negeren. En als u dat wel doet, zou het hoogst ongepast zijn. En zo kunt u dit verzoek ook een beetje zien. Het is eigenlijk meer een opdracht in de vorm van een verzoek op een vriendelijke manier uitgesproken. Maar daarom niet minder gezaghebbend. Nou, volgend op de woorden zeg ik, maakt de apostel meteen duidelijk tot wie hij het gezaghebbende verzoek heeft gericht. Dat is namelijk tot ieder onder u. Paulus heeft het hier dus tot de gemeente in Rome als geheel. Inclusief de christenen van Joodse afkomst en de christenen van heidense afkomst. Maar het is belangrijk dat we weten dat er een nadruk op deze woorden ligt. De apostel wil dus duidelijk maken dat iedereen gehoor moet geven aan zijn gezaghebbende verzoek. Dus ook u vandaag de dag hier, of u nu hier ter plaatse deelneemt aan de eredienst of thuis via de livestream, u moet zich aangesproken voelen. Mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, niemand is van dit verzoek uitgezonderd. En nadat Paulus heeft laten blijken dat het gezaghebbende verzoek aan en ieder is gericht, vervolgt hij met de daadwerkelijke inhoud van zijn boodschap in dit vers. En ik zal het vers even opnieuw aan u voorlezen, om de context goed duidelijk te hebben. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. En we gaan nu verder met het gedeelte. Zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid. In de Griekse grondtekst is er sprake van een heel mooi woordspel in deze zinsnede. In het Nederlands kun je het laatst maar moeilijk naar voren brengen. De vertaling is correct, maar het Grieks biedt ze maar de mogelijkheid om hier een soort van woordspel van te bouwen, wat vermoedelijk een gedeelte van Paulus' gemeente heel erg had aangesproken. Het centrale woord dat Paulus hier gebruikt in dit vers is phroneo. En dat betekent eigenlijk zoiets als denken. We moeten echter niet denken, grappig woordspel, dat het duidt op de handeling van het denken zelf, zoals een intellectueel proces. Dat wordt hier niet bedoeld, maar eerder de richting van iemands denken. Oftewel, hoe zie je iets of hoe beschouw je iets? Het is meer een richting van denken waar hier over gesproken wordt. En in dit vers gaat het dan eigenlijk om hoe je jezelf ziet. Dus hoe je over jezelf denkt. En de phroneo wortel komt in dit vers maar liefst 4 keer voor. En dat zien we ook in het woordspel dus eigenlijk terug. Zo bijvoorbeeld in uw HSV, daar staat niet hoger te denken dan hij moet denken. Nou, deze zinsnede liggen naast een aantal andere woorden twee vormen van de vronia wortel ten grondslag. En je ziet ook heel mooi terugkomen in uw vertaling als twee keer het woord denken. Goed. Waar staat dat hoger te denken dan hij moet denken dan voor? Natuurlijk weten wat het dan betekent als de apostel dat zegt. En het staat voor een onterechte trots op jezelf of op je prestaties. Je zou het kunnen beschrijven als arrogantie en wellicht ook als hoogmoed. In de kern betekent het dat iemand zichzelf belangrijker inschat dan dat hij of zij daadwerkelijk is. Dat iemand zijn talenten of vermogens hoger inschat dan deze daadwerkelijk zijn. Of miskent aan wie hij zijn positie of zijn talenten te danken heeft. Kortom, de hoogmoedige persoon heeft geen accuraat zelfbeeld, omdat deze persoon hoger over zichzelf denkt dan dat hij of zij zou moeten, en miskent aan wie hij zijn zegeningen te danken heeft. En hoogmoed is ook een heel gevaarlijk iets, broeders en zusters. Vele zonden zijn vaak duidelijk als zonde herkenbaar. Hoogmoed is echter vaak onder dikke lagen van valse nederigheid bedekt en daardoor moeilijker te herkennen dan andere zonden, noem ik het maar even. Stel het zich eens voor. Een normale doordeweekse avond. U bevindt zich op uw knieën en u belijdt uw zonde aan de Here. U vraagt vergeving voor de zonde die u die dag heeft begaan, terwijl u deze specifieke zonde, waar u voor aan het bidden bent, toch wel heel vaak bij de Here hebt gebracht. U spreekt uit dat u maar niet begrijpt hoe u ondanks al uw gebed, al uw vasten en al uw moeite toch weer in deze zonde hebt kunnen vallen. En ziet u nu hoe de hoogmoed hier eigenlijk al stiekem om de hoek komt kijken in het gebed? Hij is misschien wat moeilijk te zien, maar hij is heel duidelijk aanwezig. Waarom bent u immers verbaasd dat u deze zonde weer hebt begaan? U weet toch ook dat er na uw wedergeboorte een restant van verdorvenheid in u is overgebleven? U dacht dus kennelijk hoger over uzelf dan u zou moeten. U schatte zichzelf veel hoger in en heeft zich daarmee ook schuldig gemaakt aan de zonde van hoogmoed. Maar we kunnen ook een ander voorbeeld aanhalen. Stelt zich eens voor dat u een zonde heeft begaan en een broeder of zuster is dat te weten gekomen. En deze broeder of zuster spreekt u aan conform de procedure in Matthäus 18, vers 15. Nou, de broeder of zuster komt naar u toe in alle liefde en nederigheid en laat aan de hand van de schrift zien dat u ook daadwerkelijk gezondigd heeft. U bent volkomen eerlijk en nederig en u zegt: ja, je hebt volkomen gelijk. Dank je wel dat je op mijn zonde wijst. Wat vriendelijk en goed van je dat je om mij bekommerd hebt. Dus je dankt die broeder of zuster voor het feit dat hij of zij je aanspreekt op die zonde. Want die broeder laat daarmee zien dat hij oprecht om je geeft en wil dat je groeit in levensheiliging en gelijkvormigheid aan Christus. Nou, u zegt ook dat u zich zult bekeren van deze zonde. En u doet het ook. U brengt in gebed bij de Heer en u bekeert zich. Dat is uiteraard iets goeds. Maar niet zo lang na dit gesprek is afgelopen, denkt u er met trots aan hoe ongelooflijk eerlijk u wel niet bent geweest en nederig in het opzichte van uw zonde. Wat heeft u dat goed gedaan? Hoe nederig bent u wel niet geweest? En hoe u die broeder of zuster bedankt heeft, hadden de anderen in de gemeente vast niet zo gedaan als u. En de Satan fluistert u als het ware in: maar ben je toch een eerlijk en nederig soort christen? Was die hele gemeente maar zoals jij? Dan was de gemeente toch zo ontzettend wellicht geweest. En volgens zegt u ook tegen uzelf: wat ben ik toch een fijn en voorbeeldig christen eigenlijk? Nou, u heeft zich van de ene zonde bekeert, wat goed is. Maar u heeft zich schaamteloos overgegeven aan de zonde van de hoogmoed. U bent immers trots geworden op uw vermeende nederigheid. Maar we kunnen ook nog een ander voorbeeld nemen. Neem bijvoorbeeld straks na deze dienst, hebben we een koffiemoment. U gaat daar staan, u haalt uw koffie of thee en nou, u geniet van een kopje koffie en daar komt misschien die broeder of zuster aan waar u toch zo goed mee kunt vinden. Die persoon benadert u en u begroet elkaar uiteraard hartelijk en de broeder of zuster zegt zoals gewoonlijk: hoe is het? En u antwoordt zoals gebruikelijk: met goed, terwijl u glimlach in stand houdt. Maar gaat het nou ook echt goed met u? Gaat het echt goed met u? Meent u dat? En zo kunt u ook zich afvragen of die ander ook echt werkelijk vraagt: hoe is het met je? Of meer als een soort gewoonte het vraagt of echt wil weten hoe het met je is. Maar voor de persoon die ander met goed, gaat het goed met u? Of bent u eigenlijk simpelweg te trots om te vertellen dat u zich in een zware geestelijke strijd verwikkeld bent? Dat u het heel moeilijk heeft? Dat u misschien aan het lijden bent en dat die strijd u dag in, dag uit meer uitput? Maar ondanks dat zegt u gewoon: goed. misschien bent u ook wel te trots om te zeggen dat uw situatie niet zo rooskleurig is als die eigenlijk is. En dat u gebed nodig heeft van je broer of zuster. Of wellicht ook wel hulp in een andere vorm. Ook dit is een vorm van hoogmoed. Maar we kunnen nog een niveautje dieper gaan. Een paar lagen dieper zelfs. U antwoordt wellicht niet met goed. Nee, u zegt, ik heb toch zo'n verdriet over mijn zonde. Ik begrijp toch niet hoe het kan dat de Heere naar mij heeft omgezien. Zo'n slecht als een verdorven persoon als ik dat ben. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Deze woorden kunnen uiteraard alle oprechtheid worden uitgesproken en gemeend zijn. En naar deze personen bedoel ik de volgende zinnen niet te zeggen. Maar naar andere personen die deze woorden misschien niet zo oprecht uitspreken. Maar juist uitspreken opdat de ander toch maar ziet hoeveel berouw u wel niet heeft over uw zonde. En eigen soort van nederigheid en berouw tentoon wil spreiden aan een ander. Want dan ziet die ander maar even hoeveel berouw u wel niet heeft. En hoeveel nederigheid u wel niet heeft. Nou, en terwijl u dit toneelstukje van nederigheid opvoert, zegt u een gedachte tegen uzelf dat u wel misschien het meeste berouw heeft over uw zonde van iedereen in de hele gemeente. U bent toch wel de meest berouwvolle christen die hier in deze gemeente ooit met zijn voeten de grond heeft aangeraakt. Nou, in dat geval bent u vervuld van hoogmoed over uw vermeende berouw. En veel ironischer dan dat kan niet worden, broeders en zusters. Straks hopen wij ook aan het avondmaal te gaan. En het avondmaal behoort gegeten te worden en gedronken te worden in een atmosfeer van zelfonderzoek. U behoort, voor u aan het avondmaal gaat, te onderzoeken of u het lichaam van de Heere wel onderscheidt. En ik hoop dat u zichzelf ook heeft onderzocht op de zonde van de hoogmoed. Dit behoort u namelijk wel te doen. Wanneer u wel van plan bent om aan het avondmaal te gaan, terwijl u stiekem vindt dat u ver verheven bent boven iedereen en dat anderen eigenlijk uw verheven status zouden moeten erkennen zonder u hiervan te willen bekeren, dan heeft u het onderzoek onjuist uitgevoerd. Vergis u niet, broeders en zusters, u hoort met nederigheid bekleed te zijn, want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Nou, mocht u dit een rare uitspraak vinden, dan verwijs ik u naar Jacobus hoofdstuk 4, vers 6. Dan verder met het inhoudelijke vers. De apostel vervolgt met de woorden, maar laat hij denken in bescheidenheid. In deze zinsnede kunt u iets minder duidelijk zien dat ook hier weer die fronio-wortel aanwezig is. Er zijn twee vormen van de fronio-wortel aanwezig. En de fronio-wortel ligt een grondslag aan het woord denken en aan het woord bescheidenheid. Bescheidenheid is een treffende vertaling. Maar om u iets van de bredere betekenis van het woord mee te geven, noem ik even dat men ook zou kunnen vertalen met laat hij denken in redelijkheid. Of een iets vrijere vertaling van mijzelf. Laat hij denken met gezond verstand. Moet ik zeggen, die vertaling is erg vrij. Paulus onderscheidt hier dus twee manieren van denken. Een manier van denken over jezelf die hoger is dan zou moeten. Van een manier die accuraat is en blijk geeft van een juist en redelijk oordeel over jezelf. De apostel zegt ons hier dus dat wij in bescheidenheid over onszelf moeten denken. Wat een gevolg is van de in vers 2 genoemde vernieuwde gezindheid. Oftewel, van uw vernieuwde manier van denken. U kunt namelijk alleen maar op een accurate en bescheiden manier over uzelf denken als u veranderd wordt door de vernieuwing van uw gezindheid. Het gaat er hier dus om dat u op een accurate manier over uzelf en over uw vaardigheden denkt. Maar ook gaat het erom dat u erkent aan wie u deze vaardigheden te danken heeft. En daar zal ik u straks meer over vertellen. Nou, wanneer je dus op deze manier bent gaan denken, door de vernieuwing van uw gezindheid op een accurate en bescheiden manier over uzelf, betekent dat, is het gevolg dat u op een eensgezinde manier samen met andere christenen een lokale gemeente kunt vormen in eensgezindheid. Dat is uiteindelijk wat wij ook willen. Wanneer u namelijk hoger over uzelf zou denken dan u eigenlijk zou moeten, zult u zichzelf vaardigheden of kennis toedichten die u niet werkelijk in die mate bezit. Dit zou vaak toe leiden dat u tot discussies komt met broeders of zusters, omdat u denkt iets beter te weten of iets beter te kunnen doen. Omdat dus die vaardigheden die u meent te bezitten eigenlijk een soort van wil bewijzen, wat ze ook wel geldingsdrang noemen. Het leidt uiteraard tot oneenigheid als u dat doet. Nou, deze boodschap klinkt sommigen misschien vervelend in de oren, maar God geeft werkelijk diverse gaven aan diverse gelovigen. Kijk er bijvoorbeeld maar eens naar de versen 4 tot en met 8 in dit hoofdstuk. Ik bedoel hier niet mee te zeggen, ik moet even nuanceren, dat u alles klakkeloos van anderen moet aannemen of nergens gezonde kritiek op zou moeten hebben. Uiteraard dient u de schrift te hanteren, als uw onfeilbare toetssteen en moet u op een redelijke manier beoordelen wat er in de gemeente gebeurt en ook wat er in de gemeente wordt gezegd. Wij dienen er echter wel voor te waken dat wij andere gelovigen niet oordelen in zaken onderwerpen waarvan wij de kennis niet bezitten om erover te oordelen. Hoogmoed komt immers voor de val. Wanneer ik dan spreek over die bescheidenheid, dan moeten wij natuurlijk denken aan het leven van de Heere Jezus Christus. Zijn leven is het perfecte voorbeeld van een leven in nederigheid en een leven in bescheidenheid. Laten wij dan toch ook het oog houden op Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Moet zijn leven bestuderen en hem navolgen. Ik zal over het navolgen van de Heer Jezus Christus nog iets zeggen aan het einde van deze preek bij de praktische instructies. Goed, nu heb ik het erover gehad dat wij op een accurate en bescheiden manier over onszelf moeten denken. Maar nu vraagt u zich vast af hoe u dan kunt weten of u op een accurate en bescheiden manier over uzelf nadenkt. En deze goede vraag, want een terechte vraag, brengt ons bij het laatste zinsgedeelte van dit vers. De apostel vervolgt namelijk met de volgende woorden. Naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. En nu is de vraag, wat bedoelt de apostel hier met mate? Dat is best wel een lastige vraag om te beantwoorden. Het is waarschijnlijker dat de apostel hier geen maatstaf mee bedoelt om mee te meten. Dus denk je niet aan een soort staaf waarmee je iets kunt afmeten. Dat is het dus niet. Terwijl we in Nederland soms zelf zouden kunnen denken als we het vers lezen. Wat de apostel hier vermoedelijk bedoelt, is het woord maat in de zin van een afgemeten hoeveelheid. Misschien kunt u het beste denken aan een korenmaat. Een vaker voorkomend voorbeeld. Zoals iemand middels een korenmaat een bepaalde hoeveelheid van iets kan meten, dus een hoeveelheid koren in dit geval, en een ander kan geven, zo heeft God als het ware aan iedere gelovige een maat toebedeeld die per gelovige kan verschillen, waarin voldoende en passend geloof is afgemeten. En u ziet deze gedachte ook terug in 1 Korinthe, hoofdstuk 12, vers 11, en 1 Petrus, hoofdstuk 4, vers 10. Wanneer Paulus in het vers over geloof spreekt, leg je daarmee niet de nadruk op het gegeven dat de gelovige gerechtvaardig is door het geloof. Ook zegt Paulus hier zeker niet, dat wil ik even gezegd hebben, dat iemand gedeeltelijk zou kunnen geloven en daarmee gedeeltelijk gerechtvaardig zou zijn. Dat zegt de apostel zeker niet. Wat Paulus hier wel zegt, is dat hij eigenlijk een nadruk legt op het geloof als een middel waarmee God aan iedere gelovige datgene schenkt wat nodig is om zijn of haar door God gegeven taken in en samen met de gemeente uit te kunnen voeren. Dat is wat Paulus hier dus bedoelt. En wanneer wij vers 3 samenlezen met vers 4 en 5... blijkt dat Paulus met de mate van geloof er de nadruk op legt dat God aan iedere gelovige vaardigheden heeft geschonken om zijn of haar rol in het lichaam van Christus te vervullen. Alle gelovigen met hun vaardigheden hebben een plek in de gemeente van Jezus Christus. Zoals de apostel ook geschreven heeft in 1 Korinthe hoofdstuk 12. Ik lees even drie versen voor u voor. Vers 20 tot en met 22. U kunt het uiteraard opzoeken, maar het hoeft niet. Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist noodzakelijk. Wanneer de apostel ons dus schrijft dat wij moeten denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld, betekent dit dat u leeft in de wetenschap dat uw talenten van God afkomstig zijn. Dat uw talenten bedoeld zijn om in te zetten in de gemeente en dat ieder lid van de gemeente met zijn of haar talenten benodigd is. U heeft dus geen reden om in uzelf te gaan roemen of u verheven te voelen boven anderen op basis van de talenten of de vaardigheden die God u gegeven heeft. Integendeel, u dient te denken in bescheidenheid. Wij alle dienen te denken in bescheidenheid. U dient dus te leven in het besef dat elke goede gave en elk volmaakt geschenk van boven is en neerdaalt van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Broers en zusters, het maakt dus eigenlijk niet uit of je nou een van de meest wijze en bekwame ouderlingen bent in de gemeente. Of dat u een van de meest eenvoudige lieden die hypothetisch gesproken enkel in staat zou zijn om het onkruid tussen de tegels op het plein te verwijderen. Als u de tekst aandachtig leest, ziet u immer staan, naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Uw rechtvaardiging heeft u niet aan uzelf te danken. Maar ook de God gegeven vaardigheden heeft u niet aan uzelf te danken. Het is heel belangrijk dat u beseft dat de mate van geloof kan verschillen per gelovige, maar dat iedere maat volledig gegeven is. Daar is dus niks van uzelf bij. Of u nu veel of weinig hebt ontvangen, er is geen grond om u te verheffen boven anderen of hoogmoedig te worden. U heeft uw vaardigheden immers aan God alleen te danken. En wanneer u dit werkelijk beseft, broers en zusters, en leg echt een nadruk op het woord werkelijk, u moet het werkelijk beseffen, en dan heeft de Heilige Geest iets in u van de vrucht van nederigheid voortgebracht. Nou, eerder in de preek hebben we al gesproken wat de apostel bedoelde met, zeg ik ieder onder u niet hoog te denken dan hij moet denken. Maar we mogen niet over het hoofd zien dat de apostel dan vervolgt met, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. De apostel zegt hier namelijk niet dat u zichzelf moet beschouwen als waardeloos of als een persoon zonder nut voor de gemeente van Christus. Dat mag u ook niet denken, broeders en zusters. De apostel, geïnspireerd door de Heilige Geest, schrijft hier immers dat God een mate van geloof aan ieder heeft toebedeeld. Er is dus geen gelovige zonder vaardigheid die God aan hem of haar heeft toebedeeld. In het kort, u kunt de plank op twee manieren misslaan. Het eerste en grootste gevaar is dat u hoger over uzelf denkt dan u zou moeten denken. Dit is eigenlijk volgens mij het grootste gevaar en ook het meest voorkomende gevaar. Maar aan de andere kant moet u de plank ook niet misslaan door uzelf als waardeloos te beschouwen en slechts passief in de gemeente van Christus aanwezig te zijn. Niet alleen het overschatten van uw eigen belangrijkheid of vaardigheden is namelijk een zonde. Ook het verwaarlozen van uw door God gegeven vaardigheden is een zonde. Als u namelijk werkelijk een kind van God bent, zal God u toerusten met bepaalde vaardigheden om hem te kunnen dienen. Maar het kan zo zijn dat u die vaardigheden nog niet heeft ontdekt. Ik ga er niet over uitweiden over hoe wij de vaardigheden kunnen ontdekken vandaag en dat soort zaken, want daarvoor ontbreekt aan de tijd. Maar het betekent wel dat er werk voor u aan de winkel is. U moet dan de schrift bindend onderzoeken en spreken met broeders en zusters om uw vaardigheden te ontdekken, opdat u in deze bescheidenheid de gemeente kan dienen. Het is belangrijk dat u werkelijk gaat zoeken en de gemeente zal dienen in bescheidenheid met deze vaardigheden. Dan nu een stukje praktijk. We hebben het vers nu besproken en we hebben geleerd dat we ons dienen te verzetten tegen hoogmoed en dienen te denken in bescheidenheid naar de mate van geloof. En ik zal nu enkele praktische instructies geven om u te helpen u te verzetten tegen hoogmoed. En wellicht bent u ook een van degenen die worstelt, ik moet eigenlijk misschien wel zeggen een van de velen die worstelt met hoogmoed, dan moet u zich er hiervan bekeren. Dat is een heel korte samenvatting. Maar ik zal iets uitgebreider zijn. U dient zich onder de leiding van de Heilige Geest te verzetten tegen deze zonde. En ik ga nu een aantal handelingen noemen die u kunnen helpen om deze zonde te bestrijden. Allereerst het gebed. U bent van God afhankelijk om het gevecht tegen deze zonde te kunnen voeren. Als u het gebed verwaarloost en God niet dagelijks vraagt om u te helpen, dan zult u de strijd tegen hoogmoed in dit leven niet gaan winnen. Een tweede punt. Het hoeft niet bij uw eigen gebed te blijven. Als u uw hoogmoed beleidt aan uw naaste broeders of zusters, dan kunt u hen vragen voor langere tijd ook dagelijks uw hoogmoed in hun gebeden bij de Here te brengen. Vraag anderen voor u te bidden. Het gebed vermag veel en we moeten elkaar hierin helpen. Uiteraard heeft u ook Gods woord nodig om deze strijd te kunnen voeren. Nou, wat kunnen we dan hiermee doen? Een concreet voorbeeld om de strijd tegen hoogmoed te winnen is bijvoorbeeld contempleren, oftewel overdenken, wat het offer van de Here Jezus aan het kruis voor u betekent. Denk erover na. Grondig over na wat uw lot was geweest als u niet in Christus was geweest. Dan een ander punt. Dat is het punt dat wij elkaar de overtredingen moeten belijden conform Jacobus hoofdstuk 5 vers 16. En dat kunt u misschien even bijpakken. Voor goed om het even te lezen. Jacobus hoofdstuk 5 vers 16. Stel u voor, hè, u worstelt met hoogmoed. En u heeft thuis in uw hoogmoed laatdunkend over een broeder of zuster gesproken. Misschien wel tegen uw man of vrouw of tegen een van uw kinderen als ze ouder zijn. En heeft echt iets kwalijks gezegd. En stel zich nou eens voor dat u naar die broeder of zuster toe gaat en dat u deze zonde aan die broeder of zuster beleidt. Het is niet gemakkelijk, maar stel zich eens voor. U heeft thuis dus kwaad gesproken en de volgende zondag neemt u de broeder of zuster waarover u kwaad heeft gesproken even apart in een aparte ruimte. En u vraagt hem of haar vergeving voor de kwade woorden die u thuis in het geheim heeft gesproken. Ik denk dat het niet zo vaak gebeurt. Wellicht dat ik het niet zie, want dat doen we in de apartheid. Hè? Dat zou ook logisch zijn, maar desalniettemin heb ik het vermoeden dat het niet heel vaak gebeurt. Terwijl de Bijbel dit wel zegt. Als u dit gaat doen, u gaat uitvoering geven aan deze tekst, dan zal dit uw hoogmoed stukje bij beetje afbreken. Dan tot slot. Indien u hoogmoed wilt overwinnen, moet u het leven van de Heer Jezus bestuderen en hem navolgen. Er zijn uiteraard ontzettend veel teksten in het Nieuwe Testament waar we de nederigheid van de Heer Jezus in kunnen ontdekken en waar de Heer Jezus ons ook een voorbeeld geeft. En een van de teksten die ik zelf het meest sprekend vind is Johannes hoofdstuk 13 vers 5. Wat u daar leest is dat de Heer Jezus de voeten van de discipelen begon te wassen en af begon te drogen met een linnen doek. Ik zou u willen vragen dit voorbeeld eens nauwkeurig te bestuderen, te onderzoeken wat het vers vandaag de dag voor ons betekent en dan uw conclusies eens goed te overdenken. Wat betekent dit voor u? Wat kunt u van dit voorbeeld leren? En in hoeverre bent u in dit aspect gelijkvormig aan de Heer Jezus? Het is een vers waar u veel uit kunt halen. En dat is voor nu even alles wat ik over dit vers zal zeggen, want ik preek vandaag niet over dit vers. Maar het is werkelijk nuttig om dit vers eens goed te overdenken. Het is mijn overtuiging dat uw strijd tegen hoogmoed zal helpen wanneer u met de juiste geestelijke gezindheid de vijf genoemde handelingen getrouw uitvoert. Maar essentieel is dat u uitvoering geeft aan de strijd tegen hoogmoed. U moet hier bewust een begin mee maken. Velen zullen lijden aan hoogmoed. Dat is een gebruikelijke zonde, natuurlijk in de wereld, maar ook in de kerk. U moet voor zichzelf dus een bewuste stap gaan maken. En zeggen, ja, ik ga mij tegen hoogmoed verzetten. In de afhankelijkheid van de Heere ga ik dit gevecht aan. Want ik wil deze zonde overwinnen. Dat moet u doen. Gebruik dan het gebed en Gods woord en ga hiermee aan de slag. De apostel spreekt er niet vrijblijvend. Hij spreekt hier met de autoriteit van de apostel en daarmee doet hij een gezaghebbend verzoek. Goed, en nu, broeders en zusters, de conclusie. Ik zal de preek voor u samenvatten, zodat u de betekenis van dit vers in de context ook goed kunt onthouden en mee kunt nemen in de komende week en hopelijk ook daarna. Goed, Romeinen 12 vers 3 is een oproep op basis van Paulus' apostolische autoriteit die aan iedere christen wordt gedaan. Niemand is uitgezonderd, ook niet hier. Er is niemand uitgezonderd. De inhoud van deze oproep is dat u op een accurate en werkelijk bescheiden manier over uzelf en over uw vaardigheden moet denken. En u dient in het besef te leven dat u niet alleen uw rechtvaardiging, maar ook uw vaardigheden aan de Heer hebt te danken. U heeft dus geen enkele grond om hoogmoedig te worden, niet ten opzichte van uw eigen vaardigheden of prestaties, en zeker niet ten opzichte van uw broeders en zusters, die alle deel uitmaken van hetzelfde lichaam van Christus. En naast is het gegeven dat u niet hoger over uzelf moet denken dan noodzakelijk is, mag u ook niet denken dat u geen waarde heeft of dat u geen vaardigheden heeft waarmee u God in zijn gemeente zou kunnen dienen. God bedeelt aan iedere gelovige immers de benodigde vaardigheden toe. Het over uzelf kunnen denken met werkelijke bescheidenheid, nogmaals nadruk op werkelijke bescheidenheid, is op zijn beurt een van de veranderingen die in u plaatsvindt door de vernieuwing van uw gezindheid, waar de apostel in vers 2 over schreef. Wanneer u met werkelijke bescheidenheid over uzelf denkt, heeft de Heilige Geest in u een vrucht van oprechte nederigheid voortgebracht. En dit zal u in staat stellen om op een eensgezinde manier samen met andere gelovigen een lokale gemeente te kunnen vormen. En dat is weer een gedeelte van de redelijke godsdienst waar de apostel in vers 1 naar refereerde. Goed, ik zal de preek afsluiten met de woorden van de Heer Jezus uit Lucas hoofdstuk 14 vers 11. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Amen.